Ik wil met u vanochtend gaan nadenken over het thema in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, u moet hier niet van schrikken. Ik ga u vanochtend geen aandelen of dure verzekeringen aansmeren. Dat ga ik niet doen. Maar wat ik met u wil gaan doen is vanuit de schrift kijken naar het thema in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wat hebben we gedaan? We hebben gelezen het verhaal uit Numeri 20, vers 2 tot 13. En dit verhaal gaat over Mozes, die het volk leidt door de woestijn. En naast dat Mozes het volk leidt door de woestijn, leidt het volk ook in de woestijn met een lange ei. Door gebrek aan drinkwater. Nou, dit is de tweede keer dat dat gebeurt. De eerste keer kunnen we lezen in Exodus 17, vers 6. En dit is de tweede keer waar de geschiedenis zich herhaalt en het volk gebrek heeft aan drinkwater in de woestijn. Als je deze twee verhalen naast elkaar legt, Exodus 17 en Numeri 20, dan lijken deze verhalen erg veel op elkaar. Maar er zit een verschil in. Omdat de eerste keer in Exodus 17 moet Mozes met zijn staf slaan tegen de rots. En toen kwam er drinkwater uit. Maar de tweede keer moet Mozes niet slaan met zijn staf tegen de rots, maar moet Mozes in tegenwoordigheid van Aaron en het volk spreken tegen de rots. En dan zou er water komen uit de rots. En dit verschil tussen de eerste en de tweede keer is een heel belangrijk detail. Want hierin gaat Mozes de fout in. Mozes gaat de fout in. Want wat doet hij? Hij spreekt niet tegen de rots, maar hij slaat twee keer met zijn staf tegen de rots. En voordat hij dit doet, zegt hij tegen het volk, zullen wij, Aaron en ik, zullen wij water uit deze rots doen voortkomen voor jullie? Met andere woorden, Mozes zet zichzelf op de voorgrond, in plaats van God. Mozes doet twee dingen fout. Ten eerste, hij spreekt niet tegen de rots, maar hij slaat met zijn staf twee keer tegen de rots. En Mozes geeft de eer aan zichzelf, in plaats van dat hij God de eer geeft voor dit wonder van water uit de rots. Nou, het gevolg is dat God Mozes en Aaron straft. God bepaalt dat Mozes en Aaron niet binnen mogen gaan in het beloofde land Kanaan. Mozes en Aaron mogen niet binnengaan in het lotdeel wat God aan het volk en aan Mozes en Aaron beloofd heeft. Mozes en Aaron mogen niet genieten van dat lotdeel wat God hun beloofd had. Wat een afschuwelijke straf is dit geweest voor Mozes en Aaron. Wat een afschuwelijke straf. Mozes was de ideale man om het volk van Israël veilig binnen te leiden in het land Kanaan. Mozes die eigenlijk in alles wat hij deed, vooraf dat hij dat deed, altijd de wil van God vroeg in alles. Mozes, van wie je zelfs kan lezen in Numeri 12 vers 3, dat hij een zeer zachtmoedig man was, meer dan enig mens hier op de aardbodem. En nou door een klein akkefietje, dat hij voor 100% God niet de eer geeft, verspilt Mozes het binnengaan en het genieten van het lotdeel, het beloofde land Kanaan. Afschuwelijk is dit voor Mozes en Aaron, afschuwelijk. 40 jaar vergeefse arbeid. En ik geloof dat alleen Jozua en Caleb van die generatie dat beloofde land Kanaan mochten binnengaan. Afschuwelijk. God bepaalt dat Mozes en Aaron niet binnen mocht gaan en niet mocht genieten van zijn lotdeel. Ja, inderdaad. Voor Mozes gold in die tijd, in het verleden behaalde resultaten, biedt er geen enkele garantie voor de toekomst. Afschuwelijk is dit. Maar geldt dit ook voor ons? Hoe zit dat met ons, leden van het lichaam van Christus? Geldt dit ook voor ons? Geldt voor ons ook dat in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst? Nou, daarover wil ik met u gaan nadenken vanochtend. Zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. Wat een afschuwelijke straf is dit geweest voor Mozes. 40 jaar had hij zijn volk geleid door de woestijn. En nou mocht hij niet dat land Kanaan binnengaan. Hij mocht niet genieten van zijn lotdeel. Afschuwelijk is dit. En geldt dat nou ook voor ons? Dat in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wat zegt uw woord daar dan van? En wij willen dat weten vanochtend. Wilt u, als het naar uw wil is, dat duidelijk maken aan ons hart? Want u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft zo'n geweldige toekomst voor ons weggelegd, Vader. En wij mogen dat lezen uit de schrift. Alleen is de vraag vanochtend, zouden wij dat ook kunnen verspelen? Is dat mogelijk? Dat zou afschuwelijk zijn, Vader. En we mogen lezen vanuit de schrift dat u uw geest in ons gegeven hebt en dat we zonen van u zijn. Wat betekent dat dan? Wat houdt dat dan in voor ons in de toekomst? O Vader, wilt u ons daarin inzicht geven? Wilt u ons leiden met uw geest? Wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons, u uzelf openbaren door de schrift heen, Vader, in ons hart? Wilt u ons reinigen met uw woord? Vader, zodat wij kunnen stralen voor u en alles kunnen verwachten uit uw hand. Vader, dat bid ik u voor vanochtend. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, we hebben gelezen. Mozes en Aaron mochten dat land, dat lotdeel, niet binnengaan. Ze mochten niet genieten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat ging voor hun op. Geldt het ook voor ons? Dat is de vraag vanochtend. We mogen weten vanuit de schrift dat God ons ook een lotdeel beloofd heeft. Nee, geen lotdeel hier op aarde, zoals het volk Israël, het land Kanaan. God heeft ons een ander lotdeel beloofd. Wij kunnen daarover iets lezen in Romeinen 8, vers 16 en 17. Wat staat er? Er staat: de geest zelf, de geest, hè, welke geest is dat? Dat is de geest van het zoonschap, wat God aan ons gegeven heeft, waardoor wij kunnen zeggen, Abba, Vader. Nou, die geest zelf getuigt samen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Nu wij kinderen zijn, ook genieters van een lotdeel. Genieters inderdaad van een lotdeel van God, nu gezamenlijk genieters van Christus' lotdeel. Want als we tezamen lijden, dat we ook tezamen verheerlijkt worden. He, als u dat leest in uw NBG-tekst, leest u iets van erfgenaam en mede-erfgenamen. Maar in de Griekse tekst staat daar lotgenieters. Wat staat hier? Er staat dat God ons de geest van het zoonschap heeft gegeven. God heeft ons de geest. En dat houdt in dat wij automatisch kinderen van God zijn geworden, omdat God die geest aan ons gegeven heeft. En omdat we kinderen van God zijn geworden, heeft dat een gevolg. Namelijk, we zijn lotgenieters geworden, genieters van een lotdeel. Van een lotdeel van God en gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Dat we genieters zijn geworden van een lotdeel, genieters van een lotdeel van God en gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. In Hebreeën 1, vers 1 tot 2 staat dat God de Zoon heeft aangewezen als lotgenieter van het alles. Nadat God, staat er, eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En dan komt het, vers 2, die hij gesteld heeft tot erfgenaam alle dingen. In de concordante vertaling staat, die hij aanwijst als genieter van het lotdeel van alles. God heeft de Zoon aangewezen als lotgenieter van het alles. Wat wil dat zeggen? Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, wij kunnen dat invullen vanuit de Colossensebrief. Colossense 1, vers 16 en 17. Want daar staat dat God door de Zoon van zijn liefde het al heeft geschapen. Alles wat in de hemel en alles wat op de aarde is. Maar God heeft niet alleen het al door de Zoon geschapen, door zijn Zoon. Maar God heeft ook het al geschapen voor zijn Zoon, voor zijn Zoon. Dat wil zeggen dat Christus het hoofd is over het al. Over alles wat in de hemel en wat op de aarde is. Christus is het hoofd van het universum. Nou gaan we terug naar Romeinen 8, vers 16 en 17. Daar staat dat wij de geest van het zoonschap ontvangen hebben. En daardoor zijn we automatisch kinderen van God geworden. En dat heeft een gevolg dat we genieters zijn van een lotdeel van God, en gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. Dus dat wil zeggen dat wij samen met Christus mogen genieten van zijn lotdeel. En wat is Christus lotdeel? Dat hij hoofd is van het universum. En wij hebben een gezamenlijk genieten in dat lotdeel van de Zoon. En vanuit de Efezebrief weten we dat het voor ons betekent dat wij een plaats hebben te midden van de hemelingen. Fantastisch is dat, hè? Geweldig is dat. Maar net zoals Mozes, zijn wij in de woestijn van ons aardse leven onderweg naar dat lotdeel. En die weg door de woestijn van ons aardse leven, die weg kan ons behoorlijk morrend en dorstig maken. En we kunnen veel fouten maken onderweg. Hoe vaak in ons leven komt het niet voor dat we zien op onszelf en niet zien op God? Hoe vaak in ons leven komt het niet voor dat we de eer geven aan onszelf voor hetgeen we nu weer gepresteerd hebben? En niet de eer geven aan God die dat gepresteerd heeft door ons heen? Volgens de Efezebrief staat er dat we zelf in onze wandel de Heilige Geest van God kunnen bedroeven. Afschuwelijk is dit, afschuwelijk. Wij zijn eigenlijk veel erger dan Mozes. Veel erger. Maar wat betekent dat dan voor ons? Wat voor consequenties heeft dat dan? Kunnen wij dan net zoals Mozes en Aaron, en bij de gedachte alleen word ik niet goed, kunnen wij zoals Mozes en Aaron door ons falen in verleden, heden en toekomst, kunnen wij net zoals Mozes en Aaron het binnengaan en het genieten van ons lotdeel verspelen? Kunnen wij dat? Ja, dat wil ik weten. Dat wil ik weten. Ik wil weten wat de Schrift daarover zegt. Of dat mogelijk is. Met andere woorden, ik wil een antwoord vinden op de volgende vragen. Kunnen wij ons lotdeel verliezen of verspelen in dit aardse leven? Kunnen wij dat? Kan een mislukking van onze kant een verlies betekenen van onze heerlijke verwachting? Nou, op die vragen wil ik vanuit de Schrift een antwoord geven. En dat antwoord bestaat uit 4 teksten uit het Nieuwe Testament. En die 4 teksten zijn gelijk 4 zekerheden voor ons als leden van het lichaam van Christus. 4 zekerheden die ons vertellen dat er niets is en dat er niemand is in het hele universum niet wat ons kan afhouden van het binnengaan en het heerlijk genieten van ons hemelslotdeel. 4 teksten, in het kort. 4 zekerheden voor ons als lichaam van Christus. Voor het binnengaan en het genieten van ons hemelslotdeel. Ik wil in het kort met u gaan kijken naar de eerste zekerheid, 2 Korinthe 5, vers 15 tot 17. De tweede zekerheid, Romeinen 8. Een derde zekerheid, Efeze 1. En de vierde zekerheid, Efeze 2, vers 8 tot 10. Ga ik beginnen bij 2 Korinthe 5. Gaan we kijken naar de eerste zekerheid. Ik hoop dat u het kan lezen. De letters zijn wat klein. Nou, dat valt mee. Daar staat in 2 Korinthe 5, vers 15 tot 17. Er staat, en hij is gestorven omwille van allen, zodat zij die leven vanaf nu niet meer leven voor zichzelf, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgestaan is, omwille van hen. Zodat wij vanaf nu niemand meer kennen overeenkomstig het vlees. Zelfs als wij Christus hebben gekend overeenkomstig het vlees, vanaf nu kennen we hem niet langer. Zodat als iemand in Christus is, er is een nieuwe schepping. Het vroegere is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En u merkt wel dat, ik heb het even gezet in die proeven van concordant vertalen. Het staat anders in uw NBG. Maar dit is meer naar de Griekse tekst. Maar het is nog een proeven. Nou, in dit gedeelte onthult de apostel Paulus iets heel speciaals. Want de apostel heeft het hier over de nieuwe schepping. De nieuwe schepping. En de nieuwe schepping vervangt in haar geheel de oude schepping. God schept iets totaal nieuw en vers. Dus datgene wat we zijn in het vlees, datgene wat we zijn geworden door de eerste mens Adam, datgene wat we zijn in de oude schepping, wordt in de nieuwe schepping, in Christus, totaal vervangen. Totaal vervangen. Het vlees telt niet meer mee voor degene die in Christus een nieuwe schepping zijn. En de apostel geeft dit schitterend weer in deze verse. Hè? Als hij de nieuwe schepping afzet tegen de oude schepping. Als hij de nieuwe schepping afzet tegen datgene wat wij vanaf nu in het vlees niet meer kennen. De oude schepping. Wat kennen wij vanaf nu niet meer in het vlees? Omdat we een nieuwe schepping zijn. Nou, oude schepping versus nieuwe schepping. Wat zegt hij in die verse? We leven, ten eerste, vanaf nu niet meer voor onszelf, maar voor Christus, staat in vers 15. We leven vanaf nu niet meer voor onszelf, maar voor Christus. Ten tweede, vanaf nu kennen we niemand meer naar het vlees, vers 16. Punt 3, vanaf nu kennen we Christus ook niet meer naar het vlees, vers 16. Dus datgene wat we zijn in het vlees. Datgene wat we zijn geworden door de eerste mens Adam. Datgene wat we zijn in de oude schepping is 2000 jaar geleden. Tezamen met Christus. Gekruisigd op Golgotha. Zodat wij vanaf nu niet meer in het vlees leven, maar alleen maar voor God. Zelfs als we Christus naar het vlees hebben gekend. Vanaf nu niet meer. Vanaf nu kennen we niemand meer naar het vlees. En vanaf nu kennen we ook onszelf niet meer naar het vlees. Vanaf nu mogen we iedereen aanzien als nieuwe schepselen. Maar ook onszelf mogen we aanzien als een nieuwe schepping. We mogen vanaf nu ieder mens aanzien zoals God ons nu in Christus aanziet. Hoe ziet God ons aan? Als een nieuwe schepping. In Christus. Maar dat betekent ook dat er niets is uit de oude schepping. Er is niets uit de oude schepping wat datgene kan beïnvloeden, datgene wat we zijn, in de nieuwe schepping, in Christus. En weet u hoe dat komt? Omdat God ons aanziet in Christus als een nieuwe schepping. We zijn perfect in Gods ogen. Perfect. Nou, dat komt helemaal naar voren. In vers 17, hè. Daar staat, zodat als iemand in Christus is, er is een nieuwe schepping. En wij, leden van het lichaam van Christus, zijn allemaal in Christus een nieuwe schepping. Het vroegere, de oude schepping, het is voorbij. Vanaf nu kennen we de oude schepping niet meer. Zie, het nieuwe is gekomen. Nou, dit is onze eerste zekerheid. Dit is onze eerste zekerheid. We gaan We kijken naar vier zekerheden voor ons als lichaam van Christus. Voor het binnengaan en het genieten van ons hemels lotdeel. Onze eerste zekerheid is vanuit 2 Korinthe 5. We zijn in Christus. Een nieuwe schepping. Geweldig, hè? Geweldig. Gaan we naar de tweede zekerheid kijken. De tweede zekerheid. Er staat in Romeinen 8, vers 28 tot 30. Wat staat daar? Daar zegt de apostel Paulus, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen, volgens zijn plan, geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. In de Griekse tekst staat meer, deze verheerlijkt hij ook. Nou, dan mag u zeggen, waar zit de breuk in deze schakels? Waar zit de breuk? Waar zit de breuk in deze ketting van vijf schakels? Het is God die alles doet. Het is God die kent. God die bestemt. God die roept. God die rechtvaardigt. En God die verheerlijkt. Die zal verheerlijken. Als u zegt, ik leg een breuk in schakel 4 en 5. Daar leg ik een breuk. Dus met andere woorden, ik ontken dat God ons gaat verheerlijken. Als u dat zegt, dan ontkent u ook de eerste vier schakels. Dat ontkent u ook. Dus u ontkent daarmee dat God dus niet van tevoren kende. En hij blijkbaar ook niet van tevoren bestemde. U ontkent dan daarmee gelijk Gods alwetendheid. De alwetendheid van de alleen soevereine God. Dat ontkent u dan. Nee, God doet elke stap. Een mens kan geen breuk leggen in deze schakels. Het is God die kent van tevoren, die bestemt, die ons geroepen heeft in de tijd, die ons gerechtvaardigd heeft. En de uitkomst van deze vier schakels zal schakel 5 zijn. Dat hij ons gaat verheerlijken straks. Hoe gaat hij ons dan verheerlijken? En wie gaat hij dan verheerlijken? Nou, degene die geroepen zijn volgens zijn plan. Dat zegt de tekst. Degene die hem liefhebben. Wij leden van het lichaam van Christus. En hoe gaat hij ons dan verheerlijken? Staat ook in de tekst. Hij gaat ons een heerlijkheidslichaam geven. En we zullen straks met dat heerlijkheidslichaam, samen met de Zoon, zullen wij dat lotdeel binnengaan. En heerlijk genieten van het hemels lotdeel. Dit is de tweede zekerheid die we vanochtend te pakken hebben. Vier zekerheden voor ons als lichaam van Christus. Voor het binnengaan en genieten van ons hemels lotdeel. Ten eerste, we zijn een nieuwe schepping in Christus. Ten tweede, degene die God kent, bestemt, roept, rechtvaardigt, zal hij straks ook verheerlijken. Geweldig, hè? Gaan we naar zekerheid 3. Zekerheid 3. Komen we in de Efezebrief. Efeze 1, vers 3 tot 6. Wat staat daar? Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Zoals Hij, God, ons uitkiest in Hem, voor de nederwerping van de wereld. Opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, in liefde, ons tevoren bestemmend tot het zoonschap, door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Nou, wat staat hier? Hier staat dat God ons uitkiest, uitgekozen heeft, voor de nederwerping van de wereld. En in een vorige predikatie zijn we daar al wat meer uitgebreid bij stilgestaan. God heeft ons uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dat wil dus zeggen dat God ons heeft uitgekozen voor het moment dat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam. Want dat was na de nederwerping dat dat gebeurde. Maar God heeft ons juist uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Het was niet bij God zo dat toen zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam en Eva, dat hij dacht van, oh, nou loopt het uit de hand. Nou moet ik een instrument gaan uitkiezen om die uit de hand gelopen situatie te herstellen. Nee, zo niet. Het motief van God voor de keuze van ons was niet een uit de hand gelopen situatie. Nee, want wij waren gekozen door God voor de nederwerping van de wereld. Dus dat wil zeggen, het motief van God voor de keuze van ons was niet een uit de hand gelopen situatie, maar was om tot zonen van hem te worden aangenomen voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Dat was het motief. De keuze van ons, van God, voor de nederwerping der wereld, staat in vers 4. In vers 5, sorry. Dat hij ons tevoren bestemd heeft om tot zonen van hem te worden. Om tot zonen van hem te worden. In overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Geweldig, hè? En weet u? Niets wat voortgekomen is na de nederwerping. Niets wat voortgekomen is na de nederwerping. Kan datgene beïnvloeden wat God uitkoos voor de nederwerping van de wereld. Begrijpt u dat? Niets wat als resultaat is voortgekomen uit de nederwerping, zonde en kwaad, wat de wereld binnendrong via Adam, kan datgene beïnvloeden wat voor de nederwerping door God is uitgekomen. En dat waren wij. Leden van het lichaam van Christus. En daarom kunnen we ook voor God heilig en smetteloos zijn voor zijn aangezicht. Geweldig, hè? Dit is de derde zekerheid die we hebben, die we kunnen lezen vanochtend. Vier zekerheden voor ons lichaam van Christus, voor het binnengaan en genieten van ons hemels lotdeel. Ten eerste, we zijn in Christus een nieuwe schepping. Ten tweede, degene die God kent, bestemt, roept, rechtvaardig, zal hij ook gaan verheerlijken in de toekomst. Ten derde, we zijn door God gekozen voordat zonde en kwaad de wereld binnendrong, om tot zonen van hem te zijn, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Zekerheid 4. Efeze 2, vers 8 tot 10. Er staat in vers 8, want in genade zijn jullie geredden, door geloof. En dat is niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave. Niet uit werken, opdat niemand roemen zal. Want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Nou, wat staat hier? Hier staat dat we in genade, in Gods genade, geredden zijn. Geredden zijn. Niet uit eigen werken. Wat gebeurt er nou als wij door eigen werken onszelf zouden kunnen redden? Dan zouden we gelijk gaan roemen. In onszelf. Kijk maar eens. Geweldig die werken van mij. Maar dat is niet zo. Niet uit eigen werken. Maar alleen Gods werk. In Gods genade zijn wij geredden. Want zijn maaksel, Gods maaksel, zijn wij. Die geschapen worden in Christus Jezus, geschapen worden in, daar komt die nieuwe schepping weer naar voren, hè? Die nieuwe schepping, wat we zijn in Christus. Geschapen in Christus Jezus, voor goede werken. Die God van tevoren gereed maakt, opdat we daarin zullen wandelen. We zijn in Gods genade geredden. Als wij in ons leven God niet alle eer geven. Als wij zelfs in onze wandel de Heilige Geest van God bedroeven. Blijft één ding overeind staan. Dat we in Gods genade gered zijn. niet uit eigen werken. Hij heeft het gedaan. Geweldig, hè? En dat is de vierde zekerheid. Vier zekerheden voor ons als lichaam van Christus. Voor het binnengaan en genieten van ons hemels lotdeel. Ten eerste, we zijn in Christus een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5. Ten tweede, Romeinen 8. Degene die God kent, bestemt, roept rechtvaardig, zal hij ook straks gaan verheerlijken. Ten derde, we zijn door God gekozen voordat zonde en kwaad de wereld binnendrong. Efeze 1. En ten vierde, we zijn gered in Gods genade. We zijn zijn maagsel, zijn we. Hij doet elke stap. Merkt u het ook? Er is geen stap van onszelf bij. Maar hij doet alles. Zet elke stap. Als u nou zegt, nou, dit is mij een beetje te veel. Ik kan het allemaal niet zo volgen. Kan je nou één tekst geven, waarin al deze vier zekerheden eigenlijk worden samengevat in één tekst? Dat wil ik als laatste met u bekijken. Dat staat in Efeze 1, vers 13 en 14. Moet je kijken wat er staat. In hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte. De heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Wat staat hier? Hier staat dat God ons verzegeld heeft met de geest van de belofte, de heilige. Dit is niet hetzelfde als de geest die door Jezus beloofd was voor de discipelen en wat met de Pinksterdag vervuld werd, met de uitstorting van de Heilige Geest. Nee, God heeft ons verzegeld met de geest en daar zit een belofte aan vast. Een belofte zit er. Welke belofte dan? Nou, die geest is een waarborg van onze lotgenieting. Het is een aanbetaling voor datgene wat we straks heerlijk zullen ingaan, samen met Christus. Dat heerlijke hemelse lotdeel, wat we binnen zullen gaan. En God heeft ons verzegeld. Er is niets, maar er is ook niemand die deze verzegeling van God, van ons, kan verbreken. God zelf niet. Want God is degene die deze verzegeling heeft gedaan. Zijn Zoon, Christus Jezus, kan deze verzegeling ook niet verbreken. Omdat het zijn God en Vader is die ons verzegeld heeft. De tegenstander kan deze verzegeling niet verbreken. Want God heeft deze verzegeling gemaakt voor ons. Er is geen hemeling in het universum, geen mens hier op aarde, die deze verzegeling van God kan verbreken. En weet je wat nou zo fantastisch is? Als er niets en niemand is die deze verzegeling kan verbreken, dan kunnen wij ook zelf kunnen wij deze verzegeling niet verbreken. Wij zelf kunnen dit niet verbreken. Wij zelf kunnen niet door onze wandel de verzegeling die God heeft gedaan voor ons als leden van het lichaam van Christus niet verbreken. Geweldig, hè? Geweldig is het. Nou, ik kan eigenlijk afsluiten met één zin en dat is het volgende. In het verleden behaalde resultaten door Gods Zoon bieden voor ons 100% zekerheid in de toekomst. Tot zover. We zullen God danken voor die zekerheid. Zullen we danken met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. O, Vader, dank u wel. Dat bij ons niet hetzelfde is als bij Mozes en Aaron, Vader. Want daar ging het fout. Ze deden het fout. En u strafte hem, Vader, maar niet wij, Vader. Want u koos ons uit. voor de nederwerping van de wereld, om heilig en smetteloos te zijn voor uw aangezicht. We zijn door u gekozen om tot zonen te zijn voor uw aangezicht, naar het welbehagen van uw wil. Vader, u heeft een plan met ons. En dat plan is om het al te brengen onder de voeten van uw Zoon. Vader, want hij is heerser over het universum. En u heeft ons daarvoor uitgekozen om tot zonen van u te zijn, om de Zoon, daarbij te helpen, Vader. Vader, maar de Zoon heeft eigenlijk al alles volbracht aan het kruis. Vader, waar hij gestorven is en met zijn bloed ons gerechtvaardigd heeft, Vader, maar nog meer met de dood, het al heeft verzoend. Straks zal alles wat in de hemel en wat op de aarde is, terug worden gebracht aan uw liefdevolle vaderhart. Oh, wat een geweldig evangelie is dat. En wat een zekerheden heeft u ons gegeven. We zijn verzegeld met de Geest, de Heilige. Wat een belofte inhoudt, Vader, onze heerlijke lotgenieting in de toekomst. Geweldig is dat en daar word je blij van. En dan is er niets en niemand die ons kan scheiden van de liefde van u die in Christus Jezus is. Paulus zei het in Romeinen 8. We zijn van tevoren door u gekend. U heeft ons bestemd om dat heerlijkheidslichaam te krijgen wat uw Zoon nu al heeft. U heeft ons in de tijd geroepen. Door het offer van de Zoon zijn wij gerechtvaardigd en u zal ons gaan verheerlijken in de toekomst. Geweldig is dat en daar danken we u voor, Vader. En met die zekerheden mogen we op weg in de woestijn van ons aardse leven. En mogen we vaststaan op uw woord. Vader, daarvoor wil ik u danken en loven en prijzen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.